Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat u Hein hier gebracht heeft, samen met Thea hier, om van woorden van u aan ons door te geven. Heer, u heeft in de afgelopen weken daarin door uw Heilige Geest geleid. En we bidden zo uw zegen over hem, Heer, dat hij uw woorden echt zal spreken, dat hij ook de vrijheid voelt om de woorden te zeggen die gezegd moeten worden. Heer, zo leggen we deze dienst echt in uw hand, het woord, de verkondiging van het woord. En hij wees zo gezegend met de liefde en de Heilige Geest die God je geeft om ons de woorden van de Heer door te geven. Wees zo gezegend. Amen.
Amen. Dankjewel. Dankjewel. Het is fijn om bij jullie te zijn vanochtend. Altijd als ik dan zo één keer per jaar, als we hier mogen zijn, dan is het altijd heel fijn om binnen te komen lopen en zoveel bekenden te zien. We voelen ons echt verwarmd en gezegend. Jullie zijn dankbaar dat wij nog altijd daar in Colombia bezig mogen zijn. Nu al 27 jaar. Ken die is geboren op de dag dat wij vertrokken. Dus als die Ken jarig is, dan wordt het voor ons ook weer een jaartje meer in Colombia. En het is gewoon heerlijk om hier weer te mogen zijn. We worden verfrist ook door jullie. En we hopen dat we ook voor jullie een zegen mogen zijn. Als we zo samen om het woord van God vergaderd zijn. Ik wil vragen of Thea misschien even komt. We staan natuurlijk altijd samen in deze dingen. Heb je een microfoon? Ja, ik ken.
Goedemorgen. Ja. Hallo?
Ja. Ja. Hij doet het.
Ja, goedemorgen allemaal. Ja, ik vind het altijd leuk om gewoon even mijn gezicht ook laten zien. Wij staan, net zoals hij zei, samen voor de Heer en hebben we elkaar nodig in alles. Ik wou hetzelfde zeggen. Gefeliciteerd, Ken.
Ja.
Maandag was je jarig, hè? Ja. En ik wou gewoon een woord doorgeven. Want wat dit jaar echt door me heeft gesproken. Het staat in de eerste Johannesbrief 2. Staat een vraag. Tenminste in deze. Dit is geloof ik de nieuwe versie. En in het Spaans staat het ook. Staat van. Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat wij bij hem horen? En dan komt er uit en zegt over gehoorzaamheid. Maar er staat ook dat de liefde van God door ons openbaar wordt. Dus eigenlijk wat ik daarvan begrijp is dat als wij willen weten dat wij zeker bij God horen of dat wij hem kennen, is dat iets openbaar wordt in ons leven. En hier staat het over de gehoorzaamheid en over de liefde staat wie doet wat God van hem vraagt, is vol van zijn liefde. En dan staat het daaraan is te zien dat u christen bent of niet. Ja? Dus gewoon dat door ons leven heen. Dat werd niet, we moeten niet soms heel erg netjes te doen, maar ik bedoel dat we niemand willen.
Aanstoot geven
door wie we zijn. Dat we kinderen van God zijn. Dat dat gewoon openbaar wordt in ons. De liefde van God. En ook de gehoorzaamheid. En dan gaan grote dingen gebeuren. En dan. Hoe heet je ook alweer? Jij bad van dat die plaats zou krimpen. Dat wij dicht bij elkaar zouden zijn. Maar het is goed dat er een grote plaats is. Want er past een heleboel mensen bij. Toch?
Dus
dan kunnen wij mensen uitnodigen en zeggen, kom, want ik heb iets te delen. Ik heb liefde van God om jou te geven. Dus dat we allemaal instrumenten zullen zijn in Gods hand. Ja? Wie wil een instrument zijn voor God? Ja, nou, dan volgende zondag zit het helemaal vol hier. Ja. God zegen.
Amen. Als de vrouwen zo meteen weer terug zijn, van het weekend. Ja. Ik vond het mooi dat je dat bad van dat een grote plaats als klein ervaren kan worden. Hè? Dat je lekker dicht bij elkaar bent, dicht bij de Heer. En we zijn nu bijna 5 weken, dacht ik, al in Nederland. We hebben al aardig onze kleinkinderen kunnen knuffelen en onze kinderen kunnen knuffelen. Daar hebben we echt naar uitgekeken. Ja, breng een groet uit Colombia. Als we zo terugkijken naar deze afgelopen periode, zijn we heel dankbaar. We hebben in Colombia 2 kerken die we hebben mogen stichten. En natuurlijk ons kinderwerk, waar we ook heel dankbaar voor zijn. Dat is allemaal begonnen jaren geleden met een gevoel dat we niet alleen het woord wilden brengen als woord, als woorden, maar ook echt iets wilden doen. En toen zijn we maaltijden gaan uitdelen in de arme wijk van Cali. En al vrij snel daarna kregen wij een flinke groep kinderen, vooral zo'n 100 kinderen. En ja, we zijn nu al zo'n 12 jaar bezig om deze kinderen, niet dezelfde kinderen, ze roleren, soms gaan er weer weg, soms komen er weer bij. Maar om zij dus, om de kinderen te helpen met voedsel en Bijbels onderwijs. We werken op dit moment samen met de kinderbescherming in Cali, dat is ook een enorme zegen. Zij hebben ook heel veel dingen die, waar ze ons bij kunnen helpen. En zo werken we dan samen met hun. Op dit moment hebben we zo'n 200 kinderen per dag in ons kinderhuis. Het is geen kinderterhuis, maar het is een dagverblijf. En we zijn blij dat we die kinderen daar mogen ontvangen en ze iets mee mogen geven van het woord van God. Want ik denk dat dat echt uiteindelijk echt hun leven zal veranderen. We zijn ook bezig in Bolivia sinds een aantal jaren. Zoals jullie weten uit vorige keren en ook de oude vrienden. Die hier ook heel wat van zitten, oude vrienden van ons, weten dat wij jaren geleden een roeping voor Bolivia hebben ontvangen. En we gingen eigenlijk naar Colombia op weg naar Bolivia. We wisten niet dat dat nog 25 jaar zou duren. Maar goed dat je niet alles weet voor je eraan begint soms. Hè? Anders dan zou je niet eens beginnen soms aan bepaalde dingen, als je alles wist. Maar toen ben ik 3,5 jaar geleden, zo ongeveer dacht ik, 3,5 jaar geleden kwam ik op doorreis in Bolivia. Want ik was onderweg met 3 Nederlandse vrienden om 4 landen te bezoeken in Zuid-Amerika. Om daar ook evangelisatie te doen. En we zijn dan in Curaçao geweest. Dat was het mooie gedeelte van de reis. Daar hebben we in een gemeente mogen dienen bij Kenneth Time, daar op Curaçao. En toen zijn we naar Colombia geweest voor een week. En toen een week in Bolivia. En toen zijn we naar Santiago in Chile gevlogen. En daar zijn we ook een tijd geweest. En toen kwam ik dus in Bolivia. Na zoveel jaren. En toen dacht ik, oké, wat gaat er nu gebeuren? Want in mijn achterhoofd had ik het idee dat het eigenlijk allemaal al goed was zo. Want wij hadden in Colombia een Boliviaanse voorganger leren kennen. Dat was in 1985 toen we hem leren kennen. En we zijn dus door hem in Colombia, door de Heer natuurlijk, maar God heeft hem gebruikt om ons daar te ontvangen. En toen dacht ik, nou, het zal zo wel goed zijn. We hebben jaren geleden die roeping ontvangen. Hij was de man, ik denk dat God daarop geduid heeft, dat ik hem moest leren kennen. Dat was Bolivia en we blijven in Colombia. Maar toen kwam ik dus daar op het vliegveld van La Paz en daar werden we ontvangen door Fineke Jansen, ook een zendeling van Zendingen Gemeente. En die heeft ons ondergebracht in een huis daar boven op 4000 meter hoogte. En ik had het een beetje moeilijk, 's nachts, want ik had het koud. Ik woon in de tropen in Colombia, woon in een warmer gebied. En toen werd ik 's nachts wakker. Ik lag een beetje ongemakkelijk in mijn bed, weet je. Het was koud en de zuurstof was ook niet zo makkelijk natuurlijk, 4000 meter. Ik begon een beetje te klagen tegen de Heer, van Heer, hier lig ik nu en ik heb het koud, wilt u me helpen? En ik kreeg daar van de Heer een woord op mijn hart voor Bolivia. En dat ging over een bezoeking van God aan dat land, een nieuwe bezoeking, een nieuwe stroom van zijn geest, een nieuwe impuls voor dit land. En ik heb het opgeschreven en toen in dat gebed kreeg ik duidelijk dat ik zo snel mogelijk weer terug moest naar Bolivia. Vanuit Chili. Dus ik ben naar Chili gevlogen en ben daar 10 dagen geweest. En God voorzag op een hele mooie manier in geld om de ticket te kopen om terug te vliegen naar Bolivia. Ik ben teruggevlogen. En ja, met heel veel vragen, heel veel onduidelijkheden nog altijd. Langzaam maar zeker heb ik mensen leren kennen. Toen ben ik in contact gekomen met mensen. Ik heb hen uitgelegd, ik heb hen gesproken over dat woord wat ik voor Bolivia ontvangen had. En in de loop van de tijd heb ik andere mensen leren kennen. Nou ja, een heleboel dingen begonnen te gebeuren. Toen ben ik teruggegaan naar Colombia, weer naar Bolivia, heen en weer gevlogen, verschillende keren. En op een gegeven moment kwam ik daar, toen kreeg ik een hele duidelijke instructie van de Heer dat ik iemand moest ontmoeten daar, waar ik alleen maar van gehoord had, maar die ik niet kende. En via kwam ik met deze man in contact en ik heb hem over dit woord, hebben we samen gesproken. En toen zei hij, dit moet iedereen gewoon weten in Bolivia. Want dit is een tijd voor Bolivia waar we allemaal van gevoel van hebben dat er opnieuw grote dingen in Bolivia gaan gebeuren. En hij heeft ervoor gezorgd dat ik bijna in het hele land, in de hoofdsteden, heb kunnen spreken. In kerken, op televisie, op radio. En in een korte tijd heb ik duizenden mensen mogen bereiken met dit woord voor Bolivia, en daar ben ik nu niet de enige, er zijn heel veel anderen die ook datzelfde gevoel hebben, dat God in deze tijd in Bolivia iets gaat doen. En God bracht me toen naar het boek van Jozua, waarin we zien dat het volk van Israël 40 jaar lang in de woestijn is geweest. En dan komt er een einde aan deze cyclus van 40 jaar. Mozes is dan dood. Hij is bij God. En Jozua moet in actie komen. En dan gaan ze dat volk over de Jordaan brengen naar het beloofde land. En ik sta daar een parallel in. Want Julio Ruibal, de man die wij leren kennen in 1985 in Colombia, die Boliviaan was, is in 1995 vermoord in Colombia. En toen dacht ik, ja, hij is nu weg. Hij was een soort Mozesfiguur voor mij. Want hij is ook door God in Bolivia op een machtige wijze gebruikt in de 70e jaren. Daar is een opwekking geweest. En hij als jongen van 18 jaar is het instrument van God geweest om die opwekking in gang te zetten. En nou ja, dat was een Mozesfiguur voor mij. En die was dood en die is bij de Heer. En toen zei de Heer, maar nu zijn er 40 jaar voorbij gegaan. Want het was 2012 toen dat gebeurde. En in 1972 was die opwekking in Bolivia. En toen zag ik ineens 40 jaar. Het volk van God was 40 jaar in de woestijn. En nu gaat er iets nieuws komen. Dus dat was een prachtige bevestiging van God. En ik geloof dat God in Bolivia nieuwe dingen gaat doen. Ook in Colombia en eigenlijk overal over de hele wereld is God bezig. Niet nieuwe dingen alleen, maar God doet dingen. God is aan het werk. God is bezig. En het is heerlijk als we dat zien. We kunnen om ons heen kijken en we kunnen alle ellende zien. En we zien dat het steeds duisterder wordt om ons heen. Daar kun je niet omheen. Maar waar het duister is, wordt het licht nog veel meer gezien. Moet je maar eens in de donker zitten en iemand hoeft maar een kaarsje aan te steken. En je ziet het kilometers ver, kun je het zien. Dus dat is een fijne bemoediging. En ik ben er blij mee. En we willen weer terug naar Bolivia. We blijven ook natuurlijk in Colombia bezig. Dat is ons thuis. Daar komen we weer naartoe om ook weer op adem te komen. Om ook weer bij te komen. En ook zijn we daar bezig met onze gemeenten en met ons kinderwerk. Maar we willen ook weer terug naar Bolivia. Bolivia is heel zwaar, vind ik. Het geestelijke klimaat is super zwaar. Nu dat de president Evo Morales is opnieuw weer verkozen. Hij wil het communisme inbrengen in Bolivia. Zijn grote idool is Fidel Castro, Cuba. Net zoals Chavez van Venezuela, die het land ook op dit moment. Hij is al ook al inmiddels overleden. Maar nu is die andere, Maduro, die zit daar. En dat land gaat echt naar de afgrond op deze manier. Op dit moment is het meest onveilige land van het hele continent geworden, Venezuela. Maar hij wil dus in Bolivia diezelfde kant op. En ze hebben de Bijbel verwijderd uit het paleis. Dat was het boek van de imperialisten, van de bezetters, van de Spaanse bezetters. En ze hebben de Pachamama weer teruggebracht. Dat is de afgodendienst aan de moeder aarde. En dat wordt volledig door de regering ondersteund. Ook in het paleis en de dagelijkse offers en zijn ceremonies. Hij heeft een priester die niet alleen politiek hem raad geeft. Maar juist op het gebied van de Pachamama worship. De Pachamama aanbidding. Maar weet u, dit is de tijd. Dit is de tijd, dit is onze generatie. Dit is onze kans om het woord van God te prediken. En om vele mensen te bereiken met het woord van God. En waar je ook bent, dat is overal nodig. Ook in Nederland, ook in Colombia, ook in Bolivia en waar je ook gaat. Weet u, ik heb kort geleden eens nagedacht over mijn naam. Ik heet Hendrik, heet ik. Zo staat ik in mijn paspoort. En ik dacht, ja, wat betekent dat eigenlijk? Ik heb er nooit zo mee bezig gehouden wat het nou betekent. En toen ben ik een beetje gaan onderzoeken en het is best een mooie naam eigenlijk, moet ik zeggen. Ik ben dankbaar aan mijn ouders dat ze me die naam gegeven hebben. Want Hendrik is eigenlijk een naam die in het geschiedenis aan keizers en koningen gegeven werd. En nou, zover heb ik het nog niet kunnen brengen. Maar in ieder geval, het is een mooie naam. En maar weet u dat namen heel belangrijk zijn? Als wij een kind verwachten, dan zoeken wij een mooie naam voor onze baby. En wij hebben onze kinderen ook Nadia Aletta, onze dochter. Hè. Nadia betekent hoop. En Mika komt van Michael in het Fins. Mika is half Fins. Nee, Thea is helemaal Fins. Dus Mika is half Fins, onze zoon. En Michael, mooie namen, Hendrik. En Hendrik betekent eigenlijk iemand die iets beheert. Die een regering, hoe noem je dat, een government, zeg in het Engels, uitvoert, een regering uitvoert en iets beheert. Nou, dat is mooi. We willen dingen beheren, maar dan De Heer is de eigenaar van alles en wij mogen dingen van Hem beheren. Hij geeft ons dingen, Hij geeft ons verantwoordelijkheden waar we mee om mogen gaan. Maar namen zijn heel belangrijk. En ook in de Bijbel zien we daar terugkomen. Dat namen eigenlijk meer een soort titel zijn voor die persoon. Op een gegeven moment zie je ook dat namen in de Bijbel veranderd worden. Dat bijvoorbeeld Jacob, die worstelt met God en dan krijgt hij een nieuwe naam en hij wordt Israël. We zien het ook bij Abraham. Die wordt Abraham. Simon wordt Petrus. Ja? Of was het nou andersom? Wordt Petrus nou Simon? Nee, het was andersom. Simon werd Petrus. en dan zie je steeds weer terugkomen. Paulus, die had ook een naamverandering, maar dat was Saulus. En dan wordt hij Paulus. Dat is mooi als je dan naar kijkt. En dan zit allemaal een betekenis in, want Paulus betekent eigenlijk klein. Klein. Nou ja, al die namen hebben de betekenis natuurlijk. Het is mooi om daar eens mee bezig te gaan, om dat op te zoeken. Maar ik kom een tekst tegen in de Bijbel die me enorm bemoedigt. En we gaan het samen lezen uit Openbaringen 2 vers 17. Openbaringen 2 vers 17. De naam zegt heel veel over de persoon. Soms heeft de naam ook een soort profetische inhoud. Het geeft aan wat die persoon, wat het plan van God voor die persoon is in zijn leven. Het kan ook te maken hebben met bepaalde karakteristieke eigenschappen die persoon heeft. En in Openbaringen 2 vers 17 staat het volgende. Wie een oor heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik geven van het verworgen manna. En ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan die hem ontvangt. Dus God geeft een nieuwe naam. Geeft ons een nieuwe naam. Misschien zijn we geboren met een bepaalde naam, maar de naam heeft ook te maken met de titel die aan je leven hangt. Soms kan het zo zijn dat de naam die je draagt eigenlijk niet zoveel te maken heeft met de werkelijke titel die op jouw leven is. En we merken dat de vijand ook heel vaak van kleins af aan een titel aan ons leven heeft willen hangen. Ik kan me herinneren, een voorganger die in zijn preek zei dat hij een man had ontmoet die hem kwam ophalen op het vliegveld. En die had een tatoeage op zijn arm staan. En er stond op, geboren om te verliezen. Dat was niet zo'n leuke titel natuurlijk, die hij op zichzelf had geplakt. En misschien zou het ook wel zo kunnen zijn dat deze man in zijn leven heel veel problemen had gehad. Dat hij daarom die naam gekozen had, of die titel in ieder geval. Geboren om te verliezen. Dat zet je niet zo makkelijk op je arm, denk ik. Je hebt mensen die allerlei dingen met zich meedragen. En de vijand natuurlijk, dus de duivel, ook gaat al heel snel bezig om ons titels te geven. En bepaalde dingen in te planten in je hart of in je gedachtenstructuren, waarvan je gelooft dat die waar zijn. Over jezelf, over jouw leven, over jouw toekomst en soms ook over je verleden. En dan komen de namen in je op, hè, van verliezer, jij doet het nooit goed, je kan beter niet eens beginnen, want je doet het toch fout. En heel vaak zijn er allerlei onzekerheden geïmplanteerd in ons vanaf de moederschoot misschien wel, waar de vijand mee bezig is geweest. Ik kan me herinneren, toen ik een jongen was, had ik altijd heel veel ongelukken. Ik ben een paar keer zo ver gekomen dat mijn leven bijna op het spel stond. En ja, nou zoek ik niet overal hele zware geestelijke dingen achter, maar ik geloof wel dat de vijand, ook in mijn geval, vanaf het begin al geprobeerd heeft om een einde te maken aan mijn leven. Als je kijkt naar Johannes 10 vers 10, komt het natuurlijk heel duidelijk naar voren. Er staat dat de vijand is gekomen, de dief, en dan gaat het over de Satan, is gekomen om te roven, om te stelen, om te verdelgen, om te vermoorden, staat er eigenlijk ook. Maar Jezus is gekomen dat we leven zouden hebben in overvloed. En dan zie je die twee verschillende werelden die daar bestaan en die eigenlijk niet samen kunnen gaan. Maar er bestaan wel twee verschillende plannen voor in ieders leven. Het plan van de vijand en het plan van God voor ons leven. En als God ons een nieuwe naam geeft, dan kondigt Hij dat plan van God aan over ons leven. We hebben geleerd dat woorden kracht hebben. Dingen die je gelooft zijn belangrijk. Wat ik geloof, wat God zegt van mij, is heel belangrijk. Wat ik geloof, wat de vijand van mij zegt, is ook belangrijk. Want als ik het geloof, heeft het ook een effect op mijn leven. Als wij in Colombia bezig zijn of in Bolivia, dan komen we in gesprekken met mensen en dan zie je vaak hoe de vijand vanaf het begin van hun leven geprobeerd heeft om ze gewoon helemaal te vernietigen. We hebben mensen in onze gemeente en dat mag ik rustig zeggen, want ook zij zelf geven hier getuigenis van, dat als de Heer niet tussen beiden gekomen was, waren ze misschien niet eens meer in leven op dit moment. We hebben dan een van onze grote vrienden, Wilmar. Wilmar gaat op dit moment door een wat moeilijke tijd heen, maar op 18-jarige leeftijd kwam zijn moeder bij ons op kantoor. Ze zegt, ja, ik ken die jongen, ik kan geen huis met hem houden, wil jij eens met hem praten? Hij wil niet luisteren, hij wil helemaal niks. Hij rookt marihuana, hij doet vervelende dingen, hij is rebels, ik kan niks met hem beginnen. Bleek dat Wilmar al van jongs af aan bij de maffia betrokken was, ook met kleine dingen doen voor hun, maar zijn vader was vermoord door de maffia, door een afrekening. En hij begon ook al een beetje in die wereld binnen te komen, was rebels. En hij zat tegenover mij op kantoor, hij heeft zijn leven met mij gedeeld. En toen bleek al heel duidelijk dat de vijand vanaf het begin deze jongen kapot wilde maken. En toen heb ik hem het evangelie heel eenvoudig uitgelegd. En ineens zegt hij, ik zie het, ik begrijp het. Nu zie ik het voor het eerst, hoe dat zit. En ik wil Jezus aannemen als mijn verlosser. Dat heeft hij ook gedaan toen. En weet je, als je dan dat zo ziet, dan merk je ook, dan zie je de realiteit van die nieuwe naam die op die persoon komt. Dat is geweldig. Dat is geweldig. Ik heb vroeger bij de Navigators, dat is een organisatie die help je om Bijbelversen te memoriseren, te onthouden. En toen heb ik dat prachtige vers geleerd, en dat kennen we misschien allemaal uit het hoofd. 2 Korinther 5 vers 17. Nou vertaal ik het meestal uit het Spaans, dus als ik het een beetje krom doe in het Nederlands, moet u me maar vergeven. Maar hè, er staat zoiets van, als iemand in Christus is, of wie dan in Christus is, is een nieuwe schepping. Ja, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Zo staat het er toch ook in het Nederlands? Ja? Nou, dat is een titel. Dat is eigenlijk iets wat geweldig is, wat God van jou zegt en van mij zegt. En dat zijn dingen die, als je daarin gelooft, je gaat erin staan. De duivel moet wijken. Het plan wat hij heeft om je kapot te maken, om alles tegen te werken, om het plan van God in jouw leven tot niets te laten komen, dat moet wijken, want jij staat onder die uitspraak van God. Daar sta je onder. Het is geweldig als je dat doet. Dus er zijn heel veel dingen. Als we met mannen soms weekenden doen en Thea gaat met vrouwen op weekenden, dan kom je heel snel erachter als je de levens van de personen, van de mensen ziet en je ziet hoe een puinhoop ze ervan gemaakt hebben, hoeveel ze in de ellende zitten. En je gaat dan een beetje terug naar hun geschiedenis. We hadden toen Juan Pablo, een jonge man, jong, heel jong, ik denk dat hij 13, 14, 15 geweest moet zijn. Juan Pablo had zijn vader nooit gekend. Zijn moeder was zwanger geraakt, de vader was alweer er vandoor en Juan Pablo die kwam bij ons, want zijn moeder had ook geprobeerd abortus te plegen toen ze ontdekte dat ze zwanger was. En die jongen kwam, is toch ter wereld gekomen, kwam bij ons op 13, 14-jarige leeftijd, denk ik. En hij zei dat hij een nieuw hart wilde van God. En dat deed God ook. God gaf hem een nieuw hart op dat weekend. Hij werd zo aangeraakt van Pablo. Hij werd zo door de Heer gezegend. En we gingen maar naar het weekend af. En helaas is Juan Pablo toen op zoek gegaan naar zijn vader. En zijn vader was een crimineel, een bendeleider. En is hij van spoor afgeraakt met God. Toen is hij bij zijn vader bezig gegaan. Hebben ze op een gegeven moment een pistool of een revolver bemachtigd. Heeft hij een jongen invalide geschoten. Die is in de rolstoel gebleven. En als afrekening hebben ze Juan Pablo om het leven gebracht met messteken. Weet je, God heeft een plan. En dan moet je onderstaan en dan moet je in gaan staan. Want dat is een nieuwe naam, dat is een nieuwe bedoeling, een nieuwe toekomst is het voor jou, een nieuwe destiny is het voor jou. En dat is heel belangrijk. En ook wij mogen daar getuigen van zijn. Je zult steeds merken dat de vijand weer terug probeert te komen om je te besmaden, om die naam die hij in gedachten heeft op jou te leggen. Of als we denken aan ons verleden, We hebben allemaal een verleden, het een misschien zwaarder als de ander. Maar sommige mensen hebben een heel zwaar verleden. En dan komt je ook vaak weer terug uit het verleden met allerlei dingen. Van dit was jij, of dit ben jij. Maar het is heerlijk als we mogen weten dat we een nieuwe naam hebben in Christus. En dat we voor hem mogen wandelen. En het is een constante strijd misschien wel. Sommige mensen die over Paulus spreken, hij spreekt over een doorn in zijn vlees. En niemand weet precies zeker wat dat nou geweest moet zijn. Sommigen zeggen dat hij een ziekte meedraagde. En dat is dan ook weer niet helemaal te rijmen met de theologie. En anderen zeiden weer andere dingen. En ik denk eigenlijk dat Paulus, de doorn die hij in zijn vlees had, was zijn verleden. Hij was erbij toen Stefanus gestenigd werd. Hij was erbij toen de christenen vervolgd werden. Hij zegt dat ook later in een van zijn brieven. Dan zegt hij, en ik heb de christenen gevangen genomen. En ik maakte dat zij God lasterden. Ze werden gemarteld, ze werden geslagen, ze werden mishandeld. En Paulus was daarbij. Het zou heel goed kunnen zijn dat de duivel, dat de vijand, constant dit weer hem aan terug wilde brengen. Maar Paulus wist gelukkig ook wie hij was in Christus. En daarom kan hij ook dit zeggen. Als iemand in Christus is, een nieuwe schepping. En ik weet niet wat uw verleden is, ik weet niet hoe uw situatie is, ik weet niet wat de vijand zo vaak kan doen. Zelfs merk je dat ook in groepen en in kerken, waar de vijand soms komt en bepaalde smaad probeert op te leggen. Een bepaalde blaam of schuld, en dan kan dat doorwerken als je niet uitkijkt. En zo makkelijk te gaan geloven in wat de vijand projecteert. Ook wij hebben dat vaak meegemaakt en soms gebruik je daar ook omstandigheden en zelfs mensen voor. Soms hebben we slapeloze nachten daarvan gehad. Soms hebben we wel eens wakker gelegen. En dan zit je in die strijd. En dan wil je dat het allemaal niet zo moeilijk zal zijn. En toch wordt het gecompliceerd. Want de vijand zit er ook in. En die blaast het. Maar die blaast maar. Maar het is belangrijk om dat gewoon eens van je af te schudden. En zeggen nee. Jezus zegt dit van ons. Het woord van God heeft dit tot ons gesproken. En het is belangrijk je vasthouden aan de visie. Die God geeft in je leven. Die je geeft. Als persoon, of als gemeente, of als bediening. Dat is heel belangrijk. Want uiteindelijk heeft het woord van God het laatste woord. Altijd. God heeft altijd het laatste woord. En als hij dan zegt, je bent mijn kind, ik hou van je, ik ben met je. Weet u, Jezus, op heel veel verschillende momenten moet hij de discipelen ook steeds weer duidelijk maken. Ik ben met jullie. Ik ben met jullie. En dat de grote... De geweldige woorden van Jezus als hij dan het zendingsbevel geeft. En dan sluit hij ook af. En dan zegt hij dat we uit mogen gaan. Dat we moeten prediken. En dat we het allemaal mogen doen. En dan zegt hij. En ik ben met jullie tot aan het einde van de wereld. Tot aan het einde van de aarde staat er geloof ik in het Nederlands. En dat is een geweldige gewetenschap. Want als hij met ons is. En dat zegt Paulus dan ook weer. Wie kan het tegen ons zijn? Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En als ik dan vergelijk wat wij soms mogen lijden voor de Heer, is dat niks vergeleken met wat Paulus meegemaakt heeft. En dan zie je dat ze toch niet gaan klagen, dat ze toch niet in zak en as gaan zitten. Nee, ze prijzen de Heer. Paulus en Silas staan in de gevangenis en dan midden in de nacht gaan ze de Heer prijzen. Ik heb nog nooit in een gevangenis gezeten. Ik ben wel één keer vast meegenomen, toen ik nog geen christen was, toen speelde ik gitaar op straat. En toen waren we naar Amsterdam gearresteerd. Dat mocht niet. Ik had geen vergunning. En toen zijn we meegenomen naar het celletje. Moest ik mijn broekriem afdoen, een fetus uit mijn schoenen doen. Toen kreeg ik 25 gulden bekeuring en de gitaar werd in beslag genomen. Dat deed ik toen ik tiener was. Dat was mijn enige ervaring, maar ik ben later wel heel vaak gevangenissen in geweest. In heel wat landen. Om daar te spreken voor de gevangenen. We waren in Houston, Texas, was ik op visite bij vrienden. Bij Enrique. Enrique komt uit Uruguay oorspronkelijk. Is getrouwd met een Colombiaanse dame. En haar zus komt bij ons in de gemeente in Cali. Nou, heel ingewikkeld verhaal. Maar in ieder geval, hij heeft me meegenomen in de gevangenis in Houston. Om daar een dienst te doen. Met de Hispanos. En nou, gelukkig waren ze zo wijs geweest, die Amerikanen. Om een hele kapel te bouwen voor deze gevangenen. Want velen van hen wilden graag God aanbidden. En we zijn daar geweest. En dan vergeet je gewoon even dat je in een gevangenis bent. Als je daar de Heer gaat aanbidden. Er stond een gitaar. Speel maar mee. Ik heb de gitaar erbij gepakt. Ik mocht meespelen. En ik vergat heel even dat we tussen de beveiliging in zaten. We zaten in een gevangenis. En dan luister je naar deze mannen en dan zie je dat ook weer terugkomen waar ik het nu over heb. Hoe de vijand vanaf het begin probeert even te vernietigen. Maar als je dan in Christus bent, dan word je een nieuwe schepping. En velen van hen waren een nieuwe schepping geworden in de gevangenis. In het midden van hun problemen en hun nood en hun verdrukking zijn ze uitgeroepen naar God. Ook daar ontmoet ik een Colombiaanse dame die gepakt was voor drugs jaren daarvoor. Ze werd bevriend met een Colombiaan in Amerika. En hij was een drugsbaron. En zij, ja, verliefd op die man. En voor ze het wist, zat ze er ook bij in. En toen zijn ze gepakt. En toen is ze daar, Rikers Island in New York, is ze daar gevangen gezet. En ze moest haar proces afwachten. Ze zou 15 jaar zou ze krijgen. Ze was nog geen christen. En in die cel is ze uitgeroepen naar God. En heeft ze gezegd, God, vergeef me, vergeef me. Ik was zo blind. Maar deze omstandigheden helpen mij bij om te zien dat ik verkeerd bezig ben. Ik geef mijn leven aan u. En ik wil een ander leven. En toen ze Jezus heeft ontvangen, heeft ze die nieuwe naam gekregen. En toen wij haar leerden kennen, had ze inmiddels al een boek geschreven over haar ervaringen. En ze had een last op haar hart voor alle drugs traffickers die vastzitten in de gevangenis. Geweldig. En nu was zij dus een stuk hoop geworden voor mensen die in dezelfde soort omstandigheden zitten of zaten. God geeft een nieuwe naam. Ik ben blij dat God mijn nieuwe naam gegeven heeft. Als ik hem niet had leren kennen, ik zou niet weten waar ik uitgekomen was, waar ik nu zou zijn. Of dat ik er nog wel zou zijn. Dat weet je niet. Maar God geeft een nieuwe naam. Geeft een nieuwe bestemming aan je leven. God heeft een bestemmingsplan met jouw leven. En dat bestemmingsplan komt in werking zo snel je een nieuwe schepping wordt in Jezus Christus. En dat is geweldig. En als we dan spreken over zending, we spreken over ervaringen die we mogen opdoen, het is niet allemaal makkelijk. Ik sprak 2 weken geleden in Nijkerk in een gemeente. En toen kwam er een dame naar me toe. Ze zei, ja, ik wil eigenlijk met jou een appeltje schillen. Want je vertelt zulke mooie verhalen, maar mijn leven is helemaal anders. Ik heb alleen maar problemen en ellende. Ik zei, ja, dat hebben wij ook, maar daar ga ik het niet over hebben. Wat heb je eraan? We kunnen beter over de positieve dingen spreken. Maar we hebben ook een heleboel tegenstand en ook moeilijkheden. In Bolivia bijvoorbeeld merk je heel duidelijk die weerstand vanuit die geestelijke wereld nu. Toen wij daar kwamen, wij hebben dus een visum moeten aanvragen. Je krijgt maar 90 dagen per jaar als toerist en dan mag je ook niks doen. Maar ja, wij prediken toch het woord van God, dat kunnen ze ons niet verbieden. Maar in feite zou ik het niet mogen doen. En je mag geen enkel soort van werk verrichten. Dus je mag niks doen. Je mag alleen maar naar mooie standbeelden kijken. En je mag parken bezoeken als toerist in Bolivia. En toen kwamen we op dat kantoor. Daar hadden wij een visum aangevraagd inmiddels. En toen moest ons visum verlengd worden. En toen kwamen we met een Pachamamista in aanraking. Een moeder aarde aanbidder. En die wereld die botst gewoon met ons. Want hij begon ons allerlei vreemde dingen te zeggen. Toeristen, zegt hij, moeten niet bij mij komen. Want die maak ik aan het huilen. En ik vind het heerlijk om ze op het vliegveld te brengen en ze dit deporteren. En daarnaast vind ik het ook heerlijk om ook nog een keer grote boetes in rekening te brengen. Dat was het boodschap die we kregen van deze man in de immigratie in Bolivia. Maar God gaf ons het visum, weet je. Want het mooie was, we hadden een uitnodiging nodig om dat visum aan te vragen. En op een van deze reizen, vorige keren, zijn daar een aantal mensen tot geloof gekomen. En die begonnen in een huis samen te komen. Waar we nu een gemeente aan het stichten zijn. En op een gegeven moment werd dat een hele grote groep. Zo'n 50, 60 mensen hadden we dan op een vrijdagavond daar. En die eigenaar woonde daar boven. En die begon zich daar aan te storen. Nou, al die mensen daar, het veel te druk. Kinderen in de straat en muziek. Dat moet ik helemaal niet hebben. Hij werkte bij een christelijke organisatie, maar was niet christen. En op een gegeven moment kwam zijn vrouw tot geloof. Zij standarts. En begon naar die groep te komen bij ons daar. We waren wel terug in Colombia en we moesten dat visum hebben. We hadden een uitnodiging nodig van iemand die dat kon doen. En tot onze grote verbazing vernamen wij dat deze man inmiddels ook zijn leven aan de Heer had gegeven. En hij heeft onze uitnodiging gestuurd. En toen konden we het land binnenkomen weer. Weet u, God doet zo zijn dingen. En we zien ernaar uit om straks weer terug te gaan naar Bolivia. We gaan eerst naar Colombia weer. En we verwachten daar denk ik zo'n 2 maanden te blijven. En in het nieuwe jaar gaan we opnieuw naar Bolivia. Dan willen we opnieuw weer daar naartoe naar La Paz hoofdzakelijk. Maar we hebben ook contacten in andere steden. Maar La Paz is best wel moeilijk, want je zit er heel hoog. Persoonlijk heb ik er moeite mee, omdat je wij lopen nogal vrij veel. En op een gegeven moment, ik was op een gegeven moment 10 kilo afgevallen bijvoorbeeld. Maar ik ben nu weer redelijk op een gewicht. Ik heb aardig wat patat en frikadellen kunnen eten in Nederland. Dus ik ben weer aardig bijgekomen. Ik ben nu 77 kilo. Maar toen kwam ik terug uit Bolivia, toen was ik 68 kilo. Want op een gegeven moment, ik begon zo hard te gaan, dat afvallen. Omdat je die hoogte zit en je constant moet je veel meer werk verzetten om zuurstof te krijgen. En we lopen er, we zijn natuurlijk ook druk en actief. Dus we huren op dit moment een kamer in Bolivia. Met een keuken erbij. We hebben al een anderhalf jaar geleden een motorfiets gekocht. En nu hebben we ook een Volkswagen Kever gekocht. Heel mooi. Uit 1967 is dat ding. Hij rijdt nog, hij doet het nog. Tenminste, als je het niemand aan laat zitten. Want we hebben vorige keer een vriend van ons aan de carburateur laten zitten. En toen hebben we een en ander lente gehad. Hij zei, moet je eens kijken wat ik kan. Ik ben een goede monteur. Ik ga je helpen, ik ga je zegenen. En ik heb hem een dag die auto meegegeven. Nou, we hebben nog nooit zoveel problemen gehad. Wat een ellende, zeg. We hebben daar gestaan op zo'n helling. Stil. En die auto wou niet meer starten. En wij in de paniek. En iedereen was boos op ons. En dan sta je dan. En toen moest ik wel zorgen dat ik hem de nieuwe naam van deze man bleef herinneren. Want ik had een paar andere namen in gedachten inmiddels voor hem. maar goed, Bolivia. Heel apart land. Helemaal anders dan Colombia. Maar we zijn blij weer deel van mogen zijn. De gemeente die gaat lekker verder. We zijn bezig met leiderschap. Om ze zo snel mogelijk naar niveau te brengen. Dat ze zelf ook de samenkomsten kunnen doen. En dat doen ze ook op dit moment. En ze zo te coachen. En we willen ons niet helemaal insluiten binnen de vier muren van een gemeente of een huis. Maar we willen ook verder blijven kijken naar de andere steden van Bolivia. En ja, we hebben het voorrecht gehad om deel te nemen aan evangelisatiecampagnes. Ik weet nog goed, ik was op een van de reizen uitgenodigd naar een stad in de tropen. Dat ligt naast Brazilië. Dat is Trinidad, dat is echt het tropische gedeelte van Bolivia. En het was prachtig, er waren drie kerken bij elkaar. Die hadden die campagne georganiseerd. En ik was dan de spreker, dat vond ik ook geweldig dat ze dat voor me deden. Ik werd er naartoe gevlogen, ik hoefde niks te betalen, ik kreeg een ticket van ze. Een van de voorgangers die heeft daar een soort pension, een verblijf. En toen mocht ik daar in verblijven, ook helemaal gratis. En de eerste avond hadden we daar dienst. En het was prachtig mooi, een heel groot lokaal was het, een soort fabriekshal. En die avond, de eerste avond, hadden we al zo'n 450 mensen in die dienst. Het was heel mooi, het is een klein stadje eigenlijk. Maar dat ze dat met elkaar konden doen, en ik zat daar op die stoel. En zij waren bezig met de zangdienst. En toen kwam er zo'n groot beest. Dat ging op mijn been zitten. Ik weet niet wat het een of andere springhaan, denk ik. Dus wegwees ik. En toen zag ik om me heen dat alles bewoog. Want overal liepen torretjes en beestjes over de grond. En ja, echt dat tropische. Wat je verwacht van de Amazone-achtige zo'n beetje. Maar de diensten waren geweldig mooi. En toen de avond daarna waren we in een andere kerk van een van die voorgangers. Want iedereen kreeg zijn beurt. Eerst hier en dan daar. En dan zouden we afsluiten bij die andere meneer. En dat was ook geweldig. En de derde avond was prachtig mooi. Want er waren geen stoelen te vinden in het dorp. Voor de samenkomst. Er waren zoveel mensen gekomen. En heel veel mensen kwamen ook met een verlangen om echt van God te horen. En ook vele zieken kwamen. En ook velen werden aangeraakt door God in genezingen hebben gezien daar. En ook veel mensen die tot geloof kwamen. Op een gegeven moment loop ik daar door die straten heen en hangt een televisie. En ze hadden op de een of andere manier materiaal van mij te pakken gekregen. En ik zag mezelf op televisie en dacht, hé, wie is dat? Hele vreemde gewaarwording. En het was heerlijk om te doen. Op een gegeven moment zijn we ook enthousiast geworden over televisie in Colombia. We hebben 7 maanden lang televisieprogramma's gedaan. 3 maal in de week. Live. We wilden eerst alles opnemen en het dan editeren. Maar dat was zo'n klus. Toen zeiden we, dan gaan we gewoon live op televisie. Nou, dat was heel intimiderend. Hè? Want dan krijg je daar een aantal camera's voor je. En dan de lichten. En ik had een monitor. En ik had zo'n dingetje in mijn oor. Dan moest ik luisteren naar de regiekamer. Maar ik heb toch een klein oortje. Dus dat ding schoot er steeds uit. Toen had dat meisje, die zei, nee, je moet het anders doen. Je moet een paar keer om je oorschelp heen draaien en dan in je oor. Dat heb ik gedaan. Wij zaten op een gegeven moment op televisie. Live televisie. En Thea was aan het praten en toen schoot dat dingetje uit me, ploep. En toen moest hij al een beetje lachen, hè. En op een gegeven moment draait hij een paar keer, roem, nog een paar keer zo. En toen moest hij nog meer lachen, bijna, kon niet meer controleren, kon het niet meer onder controle houden. En toen, roem, draaide hij er helemaal en viel hij zo op mijn schouder. En ik had natuurlijk geen instructies meer van de regiekamer op dat moment. Maar zij was helemaal in de slappe lach. Op live televisie. En ik zat naast haar, anderhalve meter verder. En nou ja, ik moest serieus blijven. Het was een hele klus om serieus te blijven. En zij was helemaal in een slappe lach naast mij. Op live televisie.
Het breekt wel het ijs.
Het breekt het ijs, absoluut. Want ja, je leert op een gegeven moment wel iets ontspannender te worden. Dat is mooi. En toen waren we een keer in Chile, in Santiago. Dat was ook mooi. Toen mocht Thea ook op televisie. We hebben daar een vriend, die heet Germán Rosales. Die doet televisieprogramma's. En toen mocht ik ook een keer op die televisie. En door mijn connecties met Julio Ruibal, die voorganger die dus vermoord is in Colombia, waar we in contact kwamen, in 1985, mocht ik ook op een live, het was een show, die ging over biografieën of iets dergelijks. Het heet Onder Ons, Entre Nos. En toen zei die man, dit gaan we uitzenden over heel Zuid-Amerika. Dus ze hebben dat interview toen afgenomen en wij zeiden, wanneer wordt het uitgezonden? Ja, weten we nog niet, maar het komt wel een keer. En wij hebben er toen de hele tijd op zitten wachten van, kom een keer op televisie, hè? Het is best een uitdaging, hè? Om over heel Zuid-Amerika dan op televisie te komen. En wat wil het geval? Ik ging terug naar Bolivia. En diezelfde avond is dat programma op televisie geweest, maar ik heb het niet gezien. Dus wij kwamen in Bolivia en op deze reis kwamen we ook in de stad Sucre. En daar werden wij naar het ziekenhuis geroepen, want er was een vriend die had een hersenbloeding gehad. En die lag op intensive care. En of wij daar naartoe wilden om te bidden voor deze man. Dus wij zijn naar het ziekenhuis gegaan. Maar we konden niet binnen. Het was een Japans ziekenhuis. Hele strenge veiligheidseisen. En er was niemand. We konden niet naar binnen. We waren met een paar mensen. Op een gegeven moment zagen we een schoonmaker. En toen zijn we de deur binnen geglipt. Want hij was een schoonmaker, die man. En toen zijn we in de wachtkamer gekomen van die intensive care unit. Maar er was geen ziel te bekennen daar. En we waren echt een beetje geïntimideerd van, ja, we zitten hier op illegale grond, want we mogen eigenlijk niet naar binnen. En toen heeft iemand op de deur geklopt van die intensive care. En een dokter doet open en die ziet mij. Hij zegt, ik ken jou. Ik heb jou op televisie gezien. Kom maar binnen. En toen mocht we op de intensive care binnen. Prachtig. En er lagen twee mensen, dus de vriend die een hersenbloeding had gehad. En een andere meneer, die was aan het overlijden. En we kregen een heel sterk gevoel dat we voor deze man juist moesten bidden. En dat hebben we ook gedaan. We zijn naar hem toe gegaan. Hij was nog heel moeilijk aanspreekbaar. Maar in het beetje aanspreekbare wat hij nog was, hebben wij hem het evangelie uitgelegd. En we hebben met hem gebeden dat hij zijn hart aan de Heer zou geven. En we zijn weggegaan. Een jaar later kom ik terug in Sucre. En wie komt daar binnen? De dokter. De arts. En hij had zijn papieren bij zich. Hij zei, ik kom hier getuigenis geven van wat er gebeurd is. Die dag dat jullie met deze man gebeden hebben. Hij zegt, een half uur nadat jullie weg zijn gegaan, begon alles op de monitor te veranderen. En 4 dagen later was hij terug bij zijn familie. Prachtig hoe God dan een televisieprogramma. God weet het allemaal al van tevoren. Want denk ik dat het allemaal in elkaar zet. En dat werd gebruikt en zo konden wij binnenkomen. En deze man, nou, geweldig mooi. En deze familie van die man is hierdoor zo aan het denken gezet. Dat ook verschillen van hun een keuze hebben gemaakt om de Heer te dienen. Ja, God heeft zo alles in zijn handen. En weet u, ik wil me vasthouden aan die nieuwe naam die ik heb. We kregen jaren geleden een woord van de Heer, ook uit de Bijbel, over onze gemeente in Cali. Want ergens in ons achterhoofd liepen we altijd met de gedachte van, we zijn onvruchtbaar. Het is moeilijk. Er is een stuk onvruchtbaarheid, dachten wij. En toen kregen wij heel duidelijk op ons hart Jesaja 54, waar God spreekt. En hij spreekt aan de onvruchtbare vrouw, de vrouw die verlaten is. En dan is dat bekende stuk waar hij zegt van, dat je je tentpinnen moet verder uitzetten. Dat je niet te bekrompen moet zijn, daarom vond ik jouw gebed heel mooi. Jij bad over een grote plaats die ook klein kon zijn, maar op hetzelfde moment ook groot. Weet je, klein in de zin van We zijn een gezin. Het is persoonlijk. Het is niet allemaal maar groot, maar het is ook persoonlijk. Maar daarnaast is het ook groot, want er zijn vele mensen die aangeraakt worden. En dat zie je daar ook weer. En dan kregen wij dat woord heel duidelijk en dat hebben we genomen. Dat was een nieuwe titel voor onze gemeente. We zeiden, deze titel willen wij ons aan vasthouden, want dit is de titel die God ons wil geven. En is het heerlijk als je dan vrucht gaat zien. Natuurlijk de vrucht, wij als mensen kijken altijd naar aantallen. Onze manier van meten is anders als Gods manier heel vaak. Want wij denken als het groot is en er zijn duizenden mensen, dan is het een succes. Maar als je kijkt hoe levens veranderd worden, hoe mensen hersteld worden, hoe gezinnen herenigd worden, hoe kinderen opgroeien en de Heer leren kennen en vrezen en dienen, dan vind ik dat een enorm succes. En we hebben die titel genomen en gezegd, wij zijn vruchtbaar, Heer, dank u wel hiervoor. Wij mogen vrucht dragen. En als je dat gaat doen, als je daar echt in gaat staan, dat wordt je basis. Dan komt er ook een bepaalde autoriteit over je, want je bent zeker van wie je bent in Christus. Je bent zeker van wie je bent in Hem. We hoeven niet zeker te zijn van onszelf. In het gebed was het ook mooi van mijn broeder die zei, we mogen minder worden, ook daar hebben we God bij nodig. En iemand zei eens in het Engels, hij zei, God's way up is always down. Nou, er is er heel wat in. Johannes zei het ook, hè? Johannes de Doper, ik moet minder worden, hij moet wassen, hij moet groter worden. Als ik maar minder word, hij wordt groter in mij. Maar als hij dan in jou groot mag zijn, dat is geweldig. Dat wil hij ook. Dat wil hij ook. Heel vaak in onze achterhoofd, hè, althans ik heb dat wel, heb ik toch wel eens de gedachte van, ja, God, het moet allemaal niet te groot, want misschien is het helemaal niet de bedoeling. Maar God is een groot God. En God doet grote dingen, maar dan op zijn manier. Hij meet dat met zijn meetlat, en niet met de onze. Als je leven ziet veranderen, ziet mensen die in contact komen met God, je ziet jonge mensen opgroeien, als ik hier in de gemeente kom, en kennis daar een voorbeeld van, en ook veel anderen die ik ken vanaf, en dan zie je de grote kerels, en je kent ze bijna niet meer terug, want ze hebben al een baard en een zware stem en zo, en zijn al getrouwd, hebben ook al kinderen, maar dan zeg je, Heer, dat is succes. Dat is succes. Weet je wat het grootste succes is van een vader en een moeder, als hun kinderen hetzelfde willen doen als zij gedaan hebben? De Heer dienen. Dat is een groot succes. Niet alleen op een podium staan en mensen toespreken of op televisie zijn. Dat is allemaal bijzaken. Dat kunnen we allemaal doen. Maar de werkelijke proef is in het leven zelf. En als mensen naar kijken, ook in de bediening. En ze kunnen zeggen, hey, jij inspireert mij. Er is een meneer in Noord-Ierland. Ik ben kort geleden nog een weekje in Noord-Ierland geweest. David Jardine. Die leerde ik kennen in een samenkomst. En ik werd meteen eigenlijk aangetrokken tot die persoonlijkheid. En toen ik met hem in contact kwam, bleek een monnik te zijn. Een monnik. Van 40 jaar lang is hij al Franciscaan in de Anglicaanse kerk. Niet de katholieke kerk, maar de Anglicaanse kerk. En ik kwam in gesprek met hem en ik zeg, David, wat heb je nodig om een keer naar Colombia te komen? En hij zei, een uitnodiging. Ik zei, nou, dan heb je hem dan. Je bent bij deze uitgenodigd. En dat heeft hij ook serieus genomen. En toen zijn ze naar ons toegekomen met een team. En er is een prachtige vriendschap uit ontstaan. Als ik nu in Noord-Ierland kom, dan is hij de man die samen met ook een paar anderen natuurlijk, maar die mijn programma daar verzorgt. En dan kom ik in kringen waar ik normaal nooit zou kunnen komen. We hebben daar in de kathedraal van Belfast bijvoorbeeld, in het hartje van Belfast, de St. Anne's Cathedral, mogen wij diensten doen. En de bisschop die vindt het allemaal goed. We hebben daar priesters gezien die huilend op de grond kwamen met tranen. Op hun knieën. Van, ik wil. Er is een doel met mijn leven. Ik heb ooit deze keuze gemaakt om priester te worden. Maar ik weet dat God een doel met mijn leven. Ik wil niet vastkomen te zitten in allerlei regels en allerlei wetjes. Maar ik wil God dienen. Wil je voor me bidden dat ik de Heilige Geest mag ontvangen? En David heeft een genezingsbediening van God gekregen. En coacht daar mensen die van hem leren. Hij heeft daar cursussen geschreven, hij heeft video's. En echt honderden mensen worden daar gecoacht. We verwachten David in het nieuwe jaar, in de maand april. Maart, april verwachten we David in Bolivia. Hij is al, ik denk, rond de 70 jaar oud. Maar hij gaat ervoor. Dat is een inspirerend karakter. Kijk, dat vind ik geweldig. En dan zie je iemand en zeggen, hey, die man inspireert iets. Hoeft hij niet eens wat te zeggen. We waren in Colombia en hun Engels is niet makkelijk te verstaan. Dat Ierse Engels, Noord-Ierse Engels. En ik heb het door de loop van de tijd goed leren verstaan, want ik heb veel met ze opgetrokken. En toen was hij in Colombia en ik vertaal dan meestal. Dan kom ik in een kerk en daar was een meisje die zou vertalen. De voorganger zei, Hein, ga maar lekker rustig zitten. Je hoeft niet druk te maken, ik heb een eigen vertaler. Dus dat meisje ging vertalen, nou, ja, die kon er geen woord aan vastknopen af en toe. Dus David stond met zo'n rood hoofd. En je weet, als je spreker bent, wil je heel graag je boodschap afleveren. Dat is een belangrijk iets, als je ergens mee komt. Je hebt die lading opgebouwd, van ik moet dit afleveren. Maar hij kon dat niet, het was onmogelijk, want de vertaling werkte niet. En toch bleef hij vriendelijk. En toch bleef hij rustig. En uiteindelijk, toen hij klaar was met zijn poging om die boodschap daar aan die gemeente te geven, heeft het meisje omarmd en gezegend. En toen gingen we terug in de auto. En toen zei David, het was belangrijker om dit meisje te zegenen als het afleveren van een goede boodschap. Geweldig. Kijk, dat is een karakter, weet je. En ik naar mezelf kijk, denk ik, wat had ik gedaan op dat moment? Ik denk dat ik boos was geworden of zo. Ik had gezegd, geef een andere vertalen. Ik weet het niet, maar mooi is dat, hè? Het zijn levens die inspireren. En ook jouw leven kan inspireren. Weet je, er is een studie van gemaakt en er is duidelijk geworden dat zelfs de meest introverte persoon gedurende zijn leven minimaal 5000 mensen inspireert. Dat is wat. Tot op zekere hoogte natuurlijk. Maar hoeveel te meer kan iemand inspireren die spreekt, die dingen zegt, die dingen doet, die actief is. Hoeveel te meer? Jouw leven heeft nu al heel veel mensen geïnspireerd. En ik hoop dan dat wij in die nieuwe naam mogen staan en dat we die inspiratie van wat in ons is door God door mogen geven aan anderen. Niet altijd makkelijk. Ik moet echt bekennen dat ik soms ook de verkeerde dingen inspireer. Als ik boos word, als ik ongeduldig ben. Als ik weer eens in de strijd zit. Als ik weer eens met die oude namen in contact kom. En de vijand naar me komt. En zeg maar, jij bent een loser. En jij kan dit niet. En jij kan dat niet. En je hebt dit gedaan. En je hebt dat gedaan. En je bent dit. En je bent dat. In het Spaans hebben we er ook hele mooie woorden voor. Dan leer je het eerst. Hè? Als je in een ander land komt, ga je eerst alle slechte woorden gaan ze je leren. En uiteindelijk leer je dan een beetje verstoedelijk spreken. Dat is... Maar weet u, en ik wil u daarmee bemoedigen, dat ook vandaag gaat die nieuwe naam staan. Dat wat God in jou gelegd heeft, wat jij eigenlijk beter weet als niemand anders, wat God in jou gelegd heeft, dan zeg je misschien, ja, maar ik weet het niet precies. Nou, dan ga je wel staan, dan mag je gaan staan op wat je wel weet. Je bent een geliefde van God, je bent een zoon, je bent een zoon van God, een kind van God. En als de duivel komt, dan valt je aan. En heel vaak is die strijd niet alleen dat alle dingen fout gaan, maar het begint vaak in de gedachtenwereld. Daar begint het vaak, daar worden de onzekerheden geïmplanteerd, daar wordt de strijd losgemaakt. We waren pas geleden nog op een jeugddienst en dan komen de jonge mensen van in de 20 naar me toe, die nu al aan de medicijnen zitten. Die paranoia hebben en die allerlei depressies met zich meedragen. Mensen van 20, onder de 30 jaar. Weet je? En dat zorgen maken, dat denken, en dat malen. En dat afgewezen voelen. Ik vind het mooi dat de Latijnse cultuur is over het algemeen niet afwijzend. Al ga je liedje zingen en ook al zing je nog zo vals, heb je het toch goed gedaan, zeggen ze. Dus het kan niet fout gaan. Het kan niet fout gaan. Wij zijn veel kritischer opgevoed. We zijn veel meer opgevoed om alles te bedenken en alles moet passen. En dat is ook niet helemaal verkeerd, want je moet wel goed nadenken over wat je doet natuurlijk. Maar het kan ook zo ver komen dat je op een gegeven moment bang bent om iets te doen. Ik kan me nog herinneren, als kind had ik dat. Ik was bang, want het was niet goed genoeg. Het moest altijd nog weer beter, de lat moest altijd weer hoger. En dat was helemaal erg als je dan ook nog vergeleken werd met anderen die het beter deden. Totdat je gaat ontdekken waar je wel goed in bent. En dan zeggen, dit is mijn terrein, this is my turf. Dit ga ik doen. Maar weet u, Jezus kan ons dat geven. Dus ik wil je uitnodigen om daarin te gaan staan. Ja? Zullen we samen gaan staan en we gaan dit aan de Heer, vragen. En we gaan dit bij hem brengen. En misschien is het wel zo dat je echt ook die strijd herkent waar ik het over heb. Weet je, er wordt zoveel In de wereld wordt zoveel geld uitgegeven, worden zoveel boeken geschreven over technieken om je plaats te vinden, om een zelfverzekerd te zijn van jezelf, om je self-esteem op de goede plaats te hebben, om anderen te overtreffen. Dat is helemaal niet nodig. Als je weet dat Jezus je Heer is en je weet wie je bent in Hem. Hij heeft een plan met je leven. Jouw leven is bedoeld om te leven voor Hem en om op die manier een zegen te zijn. Als God tot Abraham spreekt, dan zegt hij: ik zal jou zegenen en ik zal je tot zegen maken. Dat gaat altijd samen. Als God jou zegent, en dat wil hij, dat is zijn plan, dat is zijn bedoeling om jou te zegenen, dan ga je ook een zegen voor anderen zijn. Laten we samen bidden. Heer, we danken u voor deze ochtend, Heer, voor uw woord, voor wat u doet. U bent aan het werk, u bent bezig, Heer, over de hele wereld. Bent u bezig. We zien daar een stukje van in Colombia, in Bolivia. We zien daar een stuk van in Nederland. Heer, u bent bezig. Ook op dit moment bent u bezig hier in dit lokaal met ons. U houdt zoveel van ons dat u met ons bezig wilt zijn. U bent niet te druk. U hebt geen allerlei afspraken waar we voor eerst 14 dagen op moeten wachten dat we aan de beurt zijn. Maar u bent hier en nu met ons en bij ons. Vader, en dank u voor de nieuwe naam die wij hebben gekregen in Jezus. Dank u dat we een nieuwe schepping zijn geworden. Als we Jezus als onze Heer en Verlosser hebben aanvaard. En misschien ben je wel hier, en ik doe dit altijd, en zeg je: maar ik heb dat nog niet ervaren. Ik ben wel iemand die luistert, ik kom naar de kerk, of ik kom mee met mijn ouders, of ik doe dit al heel lang, maar misschien heb je nog niet echt een keuze gemaakt om jouw leven echt aan de Heer te geven en Hem te aanvaarden als jouw Verlosser. Misschien ben je nog niet wedergeboren door Jezus. En dan kan dit het moment zijn dat God op de deur van je hart klopt. En dan staat dat in Openbaring ook heel mooi, hè? In hoofdstuk 3, vers 20. Dan zegt hij: ik sta aan de deur en ik roep. En ieder die open doet, ik zal binnenkomen en maaltijd met hem houden. En ik denk dat God op je deur staat te kloppen. Als je nog niet echt open gedaan hebt voor Hem, om Jezus te aanvaarden als je Heer en Verlosser, dan staat hij op je deur te kloppen. En jij mag open doen. Heel eenvoudig. Je hoeft niet te wachten dat je het allemaal goed doet, of dat je het allemaal goed weet. Dit kan een moment zijn van een nieuwe start in je leven. En ik wil er heel graag een gebed voor uitspreken. En als je wil, mag je dat met mij meebidden. En dan gaan we zeggen: Heer Jezus, ik open mijn hart voor u. U klopt op die deur en ik wil open doen. Ik heb u nodig, Heer. En ik beleid dat u mijn Verlosser wilt zijn. Dat u gestorven bent aan het kruis. Dat uw bloed voor mij gegeven is. En ik wil u al mijn zonden wil ik beleiden. Ik wil bidden dat u alles vergeeft wat ik fout gedaan heb, Heer. En wilt u me schoonmaken van alle zonden. En wilt u nu komen in mijn hart. Wilt u mij een nieuwe schepping maken. Wilt u mij wedergeboren doen worden. Ik ontvang u. Ik nodig u uit. Om de Heer van mijn leven te zijn. Mijn Heer en mijn Verlosser. En ik beleid dat u bent Jezus, de Zoon van God. Er is geen andere naam dan de naam van Jezus. Dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Ik wil bidden voor ieder Heer die ook die nieuwe naam heeft ontvangen, Heer. Als de duivel is gekomen om te lasteren. Als hij is gekomen om dingen te projecteren die hij voor jou in petto heeft, maar die God niet in petto heeft. En als je misschien de verleiding hebt gevoeld om daarnaar te kijken, om daarin te geloven, om dat aan te nemen, dan wil ik je vragen om dat nu af te leggen. En dat je mag aannemen wat God van jou zegt. En ik wil ook Gods woorden gewoon op jou leggen in de naam van Jezus. Hij geeft jou een nieuwe naam. Hij noemt jou niet meer onvruchtbaar. Hij noemt jou niet meer een verworpene of een outcast. Hij noemt jou een zoon en een dochter. Hij noemt jou zijn kind. Hij noemt jou zijn geliefde kind. Hij noemt jou vruchtbaar. Hij noemt jou gezegend. En als je daarmee bezig gaat, ook in gebed in de komende tijd, ben ik ervan overtuigd dat God heel veel dingen op je hart gaat leggen. Dingen die Hij over jou uitspreekt. Dingen die Hij over jou zegt. Ontvang dat in de naam van Jezus. En de vijand is ook bestraft. Die wordt bestraft. Die moet wijken. Als hij gekomen is met leugens en met bedrog, met aanklachten, met namen die niet van jou zijn, met titels die niet bij jou horen. In de naam van Jezus. En je mag kijken naar wat God voor jou in petto heeft. Misschien zeg je, ik weet het allemaal nog niet. Nou, God laat heel vaak niet de hele reis zien, maar hij laat de volgende stap wel zien. Maar als je hier in de gemeente bent, mag je hier dienstbaar gaan maken. Hier mag je trouw zijn. Wij zeggen dat in de mensen in onze gemeente, dan zeggen ze, wat mogen we doen? Dan zeg ik, nou, ga eerst maar eens komen. Wees eerst maar eens trouw op de zondagen. Dat is de eerste stap. Gewoon blijven komen. Wees trouw daarin. En maak daar een commitment mee voor de Heer. Ik blijf komen. Dit is mijn gemeente. Hier word ik gevoed. Hier groei ik op. En ik blijf hier komen. Ik ga mezelf leren om de zondagen voor de Heer apart te zetten. En als je dat eenmaal onder de knie hebt, mag je ook in andere dingen gaan deelnemen. Ik ben ervan overtuigd dat er ruimte is in de gemeente. Om te groeien. Om verder te komen. En wie weet, zijn er sommigen van u die naar het buitenland worden geroepen? Of ik weet dat er in ieder geval één is, die Piet achterin staat, die ook naar het buitenland geroepen is, naar Brazil. En ook in Colombia bij ons geweest is met Johanna en verschillende anderen die hier, hè, we staan allemaal zo samen. En God wil jou gebruiken. En weet je, de invloed van de gemeente, dat wil ik je ook echt meegeven, ook aan de oudsten van de gemeente, gaat veel verder als deze vier muren. Ook door ons heen, jullie ondersteunen ons, jullie helpen ons en we zijn een team samen. Wij mogen ook een stuk vertegenwoordiging zijn van de gemeente De Ark in Colombia, in Bolivia. Daar zijn we dankbaar voor. En als wij daar ook wel enige invloed mogen uitoefenen, is die ook van jullie. En zo zijn er nog vele anderen waardoor jullie invloed uitgaat over de wereld. En niet alleen hier en over de wereld, maar ook in de omgeving. Ik weet dat er mensen komen en er zullen er meer komen, ook uit de omgeving zullen ze komen. Om hier een thuis te vinden. Dank u, Heer. En we willen dat samen ook over de gemeente uitroepen. Vruchtbaar zullen we zijn. Vruchtbaar. Deze gemeente is vruchtbaar, Heer. Het is een boomgaard, Heer, waar vruchten groeien. En waar vruchten ook gezond gemaakt worden. Ze wormen in zitten. Worden die wormen verwijderd. En ze worden hersteld. Ze worden beschermd. Dank u daarvoor. Dank u daarvoor. U bent God. En zo zegenen we elkaar. In de naam van Jezus. Amen.